Transit. 1989. Sylvia had in haar leven al veel gejat, maar nog nooit een auto. Die kan ik dus ook van de lijst schrappen, dacht ze. Hoewel. Was het wel diefstal als je een reservesleutel had? Ze had Dirks rode polo niet hoeven starten door met de bedrading kortsluiting te maken. Ook geen ruit ingeslagen. Ze had hem gewoon voor onbepaalde tijd geleend zonder het te vragen. En ze was ook niet van plan om Dirk achteraf om toestemming te vragen. Die klootzak moest maar aannemen dat zijn rammelbak weg was. Hij hing het grootste deel van de tijd toch alleen maar Harry op de bruine ribfluwelen bank in het achterhuis van hun woongemeenschap in Kreuzberg en snapte helemaal niets. Dus als puntje bij paaltje kwam, zou ze erbij blijven dat Dirk haar uit vrije wil zijn auto had geleend. Misschien zelfs cadeau had gedaan. En wie zouden ze dan geloven? Een kraker die stoned was, of haar, een kersverse moeder? Nou dan. En trouwens, Dirk kon oprotten. Ze was woest op hem, net als op Iris en Seki. Die konden de hele dag over solidariteit ouwe hoeren, maar een beetje rekening houden met een pasgeboren baby was te veel gevraagd. Gewoon eens het raam openzetten als ze de keuken hadden volgepaft. Of wat minder geluid maken tijdens het neuken als de baby sliep. Of af en toe eens iets fatsoenlijks koken. Al was dat altijd Sylvia's ding geweest. Grote stoofpotten voor hen allemaal, waar ze dan een week van konden eten, omdat zij de niet meer heel verse groenten mocht meenemen uit de coöperatieve winkel waar ze overdag werkte.
Bruiloft, 1950. Je kunt een verhaal altijd op meerdere manieren vertellen, maar aan de vooravond van een bruiloft telt er maar één. Dat van de bruid en bruidegom. Vooral dat van de bruid, wist Betty. En daarom zweeg ze en knoopte strikken van wit tulle lint, de ene strik na de andere, zorgvuldig en gelijkmatig. Ze was een goede lintenknoopster. Ze was een goede zus, een goede dochter. Ze was een goede beste vriendin. En vanaf morgen zou ze proberen een goede schoonzus te zijn, ook al had ze het gevoel dat haar hoofd op springen stond. De waardin van Tsum Oxen had in de gelagkamer 3 houten tafels tegen elkaar geschoven, waar behalve Betty nog 5 andere vrouwen omheen zaten. Evelien, met rode wangen en verlegen door de aandacht, waar ze ondanks alle voorpret voor de bruiloft met Karel morgen niet van hield. Mevrouw Borowski, Betty's moeder, onverschrokken en trots, was reuze blij met de gang van zaken, dat 3 buurvrouwen hadden toegezegd te helpen met het versieren van de kerk en de bloemstukken, en dat ze het ontroerende liefdesverhaal telkens opnieuw wilde horen. En Agnes Borowski, de moeder van de bruidegom, vertelde het graag. Dat niemand meer had geloofd dat Karel ooit nog zou thuiskomen, maar dat hij in het voorjaar van 1947 plotseling op de universiteit in Stuttgart was verschenen en beneden bij de ingang van de faculteit naar zijn vader had gevraagd. Die bevond zich op dat moment niet in het gebouw. En dat de portier, meneer de professor, toen hij terugkwam, terloops had toegeroepen dat zijn zoon uit Rusland was geweest en naar hem had gevraagd. En dat haar man zich toen hals over kop naar huis had laten rijden, naar Ildingen, in de hoop dat de portier geen grapje had gemaakt.